Goedemorgen, gemeente. Namens de kerkraad heet ik u en het bijzonder de gasten die ons midden zijn, hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee Theuwissen uit Veenendaal zal voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 93, vers 1, De Heer regeert de hoogste majesteit. En ook vers 2, Gij hebt uw troon in eeuwigheid gegrond. Het eerste en het tweede vers van Psalm 93. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook daar thuis een gezegende dienst.
In deze dienst onze hulp in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat wat zijn hand is begonnen. Genade zij en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Heere en van de Heilige Geest. Amen. Psalm 93 gemeente zingt over de machtige wateren. Nou, je kunt van de zee genieten als je op vakantie bent, maar water kan ook heel bedreigend zijn. En dat is vaak het beeld wat in de Bijbel gebruikt wordt. Het water als een kwaadaardige, boze macht waarbij je je heel machteloos voelt. Nou, en met hoge waterstanden, dan weten we daar ook in Nederland over mee te praten. Maar groter dan de macht en het gedruis van water is God in de hemel. En dat is het vertrouwen wat Psalm 93 uitzingt. En daar zetten we nu ook de dienst mee voort. We zingen nu van diezelfde psalm de versen 3 en 4. Psalm 93, vers 3 en vers 4. MUZIEK We lezen vanmorgen onder andere ook uit Jeremia 31. En Jeremia 31 is een hoofdstuk wat vooruitblikt tot de periode na de ballingschap. Dat volk weer terugkeert uit de ballingschap. En dat hoofdstuk zet in met: zij zullen mij tot een volk zijn en ik zal hun tot een God zijn. Woorden die passen bij het verbond. Het verbond van God met Abraham, Isaac en Jacob. Zijn verbond met Israël, waarin wij om Jezus wil mogen delen. Hij, onze God, wij zijn volk, zijn kinderen. En vanuit die verbondenheid geeft God ons zijn geboden. Om met hem te kunnen leven. Dus niet als een stelletje regeltjes van dit mag niet en zus mag niet. Maar als de vangrail langs de weg die ons beschermen tegen gevaren. Voor uitgeleiders, voor ongelukken. Zodat we veilig thuiskomen. Zo heeft God zijn geboden bedoeld. En zo willen we er ook naar luisteren. En aansluitend zingen we uit de berijming van de 10 geboden het laatste, het 9e vers. Och, of wij uw geboon volbrachten, gena, o hoogste majesteit, om die te doen uit dankbaarheid. Uit de berijming van de 10 geboden, het 9e, het laatste vers. En toen God zijn verbond sloot, ook vernieuwde met het volk bij de Sinaï, toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. En u zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, niet zomaar, zonder erbij na te denken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen, ten nadele van uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin. Nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. Amen. Laten we samen bidden om de opening van het woord en de verlichting door de Heilige Geest. Heer in de hemel, we danken u dat we op deze eerste zondag van het nieuwe jaar weer gewoon naar de kerk konden gaan. En dat we hier vanmorgen bij elkaar mogen zijn om uw naam te loven. Om u te danken voor alle zegeningen. Maar ook om alles wat ons bezighoudt voor u neer te leggen. Maar we mogen ook luisteren naar wat u ons te zeggen hebt. Hoe u ons richting wilt geven in ons leven. Daarom danken wij u voor uw geboden, Heere God. Ja, ze laten ons ook zien waar we in de fout gaan. Ze laten ons ook ontdekken waar wij niet voldoen aan datgene wat u van ons vraagt. Maar u bent niet die God die alleen maar kijkt of we wel doen wat u zegt. Die alleen maar puntjes stelt. Of rode strepen zet. U bent allereerst de God die zich met uw volk Israël en om de Heer Jezus ook met ons wilde verbinden. U bent degene die gezegd heeft, ik ben de Heer jullie God. Ik hou van jullie. Ik wil voor jullie zorgen. Maar blijf dan ook dicht bij mij. En daarvoor gaf u ons uw geboden, Heere God. Om dicht bij u te blijven. Om u als de enige God die er is en die ertoe doet, te aanbidden. Maar ook door zo met elkaar om te gaan, dat we elkaar zien en behandelen als schepselen van u. Wij moeten u belijden, Heere God, dat dat ons niet vanzelf afgaat. Dat het ons zomaar wel aardig lukt. Als het ons lukt, Heere God, uit dankbaarheid, dan is dat uw genade. En daar zijn we dan ook dankbaar voor. En daarom zongen we net ook. Geef ons uw genade dat we om Christus wil uw gebod uit dankbaarheid volbrengen. Om u ermee te eren, maar ook omdat dat het leven leefbaar maakt. Wij danken u, Heere God, dat u zo als het ware een bescherming om ons leven heen zet. Dat u het beste met ons voor hebt. En er kunnen er dingen zijn in ons leven, Heere God, die ons bij u vandaan houden. Er kunnen ook dingen in ons leven gebeuren die ons grote vragen opleveren en zorgen baren. Wilt u ons vanmorgen leren dat u maar niet zo uitgepraat bent. Dat er meer is dan wij kunnen bedenken. Dat het soms ook anders gaat dan wij hadden voorzien en gehoopt. Maar dat u het laatste woord hebt. En als we dan uw woord willen openen, Heere God, opnieuw en daaruit lezen, uit Jeremia en uit Matthäus, wilt u ons dan helpen om dat woord te ontvangen en te bewaren, om het woord te begrijpen. En we zeggen eerlijk, daar hebben we uw Heilige Geest bij nodig. Want er kunnen zoveel dingen zijn die ons afleiden. Er kunnen zoveel dingen in onszelf zijn die als het ware een barrière vormen, een drempel, om uw woord echt binnen te laten komen. Geef ons uw Heilige Geest, dat al die dingen aan de kant geschoven worden, dat we ze in uw handen mogen leggen, en dat we in alle vrijheid en vol verwachting naar u mogen luisteren. Geef ons die genade, om Jezus wil. Amen. Ik lees eerst met u uit Jeremia 31. Jeremia is een profeet die geprofeteerd heeft in de laatste periode, de laatste 40 jaar voor het begin van de ballingschap. Er waren koningen die God zochten en daar het volk ook in voorgingen. Denk aan koning Josia. We hebben het ook over de reformatie van Josia. Die probeerde om het volk weer in het spoor van Gods goede geboden te brengen. Maar de doorgaande lijn was helaas dat het volk zijn eigen gang ging. En toen heeft God gedaan wat hij beloofd had. Als jullie niet naar mij omkijken, niet naar mij luisteren, dan zal ik jullie in ballingschap voeren. Uit het land naar elders. Maar voor het zover is, mag Jeremia al profeteren van een nieuwe tijd die daarna komt. Dat God weer omziet naar zijn volk. En dat gedeelte willen we, daar lees ik nu een stukje uit. Het Jeremia 31. Daar staat in mijn Bijbel ook boven de terugkeer van Israël. En dat zegt dus Jeremia, nou, misschien wel 100 jaar van tevoren. 80 jaar in elk geval. Jeremia 31, we lezen vers 1 tot 6 en dan vers 15 tot en met 17. In die tijd, want het vorige hoofdstuk eindigt met en in later tijd zult u dat begrijpen. Nou, in die tijd, spreekt de Heere, zal ik al de geslachten van Israël tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Woorden die horen bij het verbond. Zo zegt de Heere. Het volk dat aan het zwaard ontkomen zal, heeft genade gevonden in de woestijn. Toen ik op weg ging om hem, Israël, tot rust te brengen. Van verre tijden af is de Heere aan mij verschenen. Met eeuwige liefde heb ik u lief gehad. Daarom heb ik u getrokken met goede tierenheid. Ik zal u weer bouwen. En u zult gebouwd worden, maagd Israël. Opnieuw zult u zich tooien met tamboerijnen. Opnieuw zult u uittrekken in een rijdans van vrolijke mensen. Alsof de Heere God in de woestijn opnieuw trouwt met het volk. Hij gaat opnieuw een relatie aan. Het volk dat hem gedag had gezegd. Vers 5. Opnieuw zult u wijngaarden planten op de bergen van Samaria. De planters zullen planten en de vruchten genieten. Want er zal een dag zijn dat de wachters zullen roepen op het bergland van Efraïm. Sta op, laten we opgaan naar Sion, naar de Heere onze God. En dan vers 15. Zo zegt de Heere. Er is een stem gehoord in Rama, een rouwklacht, een zeer bitter geween. Rachel weent over haar kinderen. Ze weigert zich te laten troosten over haar kinderen, want ze zijn er niet meer. Zo zegt de Heere, bedwing uw stem van geween en uw ogen van tranen, want er is loon voor uw werk, spreekt de Heere. Ze zullen uit het land van de vijand terugkomen en er is hoop voor uw nakomelingen, spreekt de Heere. Uw kinderen zullen terugkomen naar hun gebied. Ik heb deze lezing uit Jeremia 31 gekozen omdat in het evangelie van Matteüs deze woorden uit Jesaja 31 aangehaald worden. En dat is het verhaal, dat verschrikkelijke verhaal van de kindermoord in Bethlehem. Dat gebeurt nadat de wijzen op bezoek zijn geweest bij koning Herodes. We hebben zijn ster gezien, zeggen ze. Nou, dat lied gaan we nu eerst samen zingen. Uit Bundel op toonhoogte, lied 338, de verse 1 tot en met 4. De wijzen, die gingen samen reizen. Vers 1 tot en met 4 zingen we nu. Matteüs 2 vanaf vers 13. Matteüs 2 vanaf vers 13. De wijzen zijn in Bethlehem aangekomen. Ze zijn niet naar Herodes teruggegaan, maar door een andere weg gaan ze naar hun eigen land. En dan lezen we bij vers 13. Nadat zij, de wijzen, vertrokken waren, zie een engel van de Heere, verschijnt Jozef in de droom en zegt: sta op, neem het kind en zijn moeder met u mee en vlucht naar Egypte. En blijf daar, totdat ik het u zeggen zal. Want Herodes zal het kind zoeken om het om te brengen. Hij, Jozef, stond dan op, nam het kind en zijn moeder in de nacht met zich mee en vertrok naar Egypte. En hij bleef daar tot de dood van Herodes, opdat vervuld werd wat door de Heere gesproken is door de profeet: uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Toen werd Herodes, die zag dat hij door de wijzen bedrogen was, verschrikkelijk kwaad. Hij stuurde er soldaten op uit en bracht al de jongetjes om die er binnen Bethlehem en in heel dat gebied waren, van 2 jaar oud en daaronder. In overeenstemming met de tijd die hij bij de wijzen nauwkeurig nagevraagd had. Toen is vervuld wat gesproken is door de profeet Jeremia. Een stem is in Rama gehoord. Geklaag, gejammer en veel gekerm. Rachel huilde over haar kinderen en wilde niet vertroost worden, omdat ze er niet meer zijn. Toen Herodes gestorven was, zie, een engel van de Heere verschijnt Jozef in een droom in Egypte en zegt: sta op, neem het kind en zijn moeder met u mee en ga naar het land Israël, want zij die het kind naar het leven stonden, zijn gestorven. En hij stond dan op, nam het kind en zijn moeder met zich mee en hij kwam in het land Israël. Toen hij echter hoorde dat Archelaus in Judea koning was, in plaats van zijn vader Herodes, was hij bevreesd om daarheen te gaan. Maar nadat hij zij door een aanwijzing van God in een droom gewaarschuwd waren, vertrok hij naar het gebied van Galilea. En toen hij daar gekomen was, ging hij wonen in een stad die Nazareth heet, zodat vervuld werd wat door de profeten gezegd is, dat hij Nazarener genoemd zal worden. Tot zover de schriftlezing. Wij zingen nu nog de andere 3 coupletten van het lied over de wijzen, 5, 6 en 7. We zingen straks na de verkondiging van Gods woord uit de lofzang van Simeon de beide verzen. Uit de lofzang van Simeon de beide verzen. Lieve mensen, u werd misschien al niet vrolijk van de schriftlezing. Want hoe kan dat nou? Ja, met Jezus en zijn ouders liep het goed af. Maar die andere kinderen, konden zij er wat aan doen dat Jezus in Bethlehem was geboren? De dag na kerst is op de kerkelijke kalender van vroeger, wij staan er wat minder bij stil, de dag van de onnozele kinderen. De onschuldige kinderen, want ze waren niet onnozel, ze waren niet dom, ze waren onschuldig. De eerste martelaren. En die ouders zullen in Bethlehem wellicht gehoord hebben, die kans is groot, dat er ook een kind, een bijzonder kind, dat Jezus is geboren. De herders hebben dat rondverteld. Maar of ze het begrepen hebben, of ze begrepen hebben dat er bij dat kind troost te vinden is, het is maar zeer de vraag. Want ze waren verdrietig, ja, ze waren wanhopig verdrietig. Alle jongetjes van 0, 1 en 2 jaar waren door soldaten van Herodes omgebracht. Hoe makkelijk kun je het als soldaat hebben? Kinderen die nog niet of nauwelijks kunnen lopen. Laat staan dat ze weg kunnen lopen. Nou zullen het er geen honderden zijn geweest. Men heeft uitgerekend dat het wellicht 20, 30 kinderen zijn. Maar ja, het zou jouw kind maar zijn. Wat je op zo'n verschrikkelijke manier kwijtraakt. En Matthäus die schrijft daarover. En dan denk je, hij haalt nog een Bijbeltekst aan ook. Probeert hij daarmee de zaak een beetje glad te strijken. Hij haalt een tekst aan uit Jeremia 31. Het hoofdstuk waar we een stukje uit gelezen hebben. En als je die woorden op je in laat werken. Over het verdriet om de kinderen die er niet meer zijn. Dan lijkt het verdriet en de troosteloosheid alleen maar te onderstrepen. En toch wil ik vanmorgen bij die tekst met u stilstaan. Ik lees Matthäus 2 vers 17 en 18 nog een keer. Toen is vervuld wat gesproken is door de profeet Jeremia. Een stem is in Rama gehoord. Geklaag, gejammer en veel gekerm. Rachel huilde over haar kinderen. En wilde niet vertroost worden, omdat ze er niet meer zijn. En misschien denkt u dan, kon u niks anders bedenken voor zo'n dienst aan het begin van het nieuwe jaar? Nou, ik heb hierover gepreekt op Nieuwjaarsdag in mijn eigen gemeente. En toen ik naar een Bijbelgedeelte voor die dienst op zoek was, heb ik inderdaad ook gedacht van, nou, dit doe ik maar niet. Het was ook mijn eerste reactie. Dat is niet geschikt voor nieuwjaarsmorgen. En toch die woorden bleven haken. En je gaat lezen en je gaat zoeken. Wat betekent dan die profetie van Jeremia? Biedt dat nou werkelijk iets van troost of zo? En daarom dat gevoel wat u nu misschien ook hebt van kon je niks anders bedenken? Dat herken ik. Maar ik zet achter het thema wel een flink vraagteken. Een somber begin, zou je kunnen zeggen. Maar het vraagteken staat er wel achter. Is het echt een somber begin? Gemeente van onze Jezus Christus, Matthäus schrijft voor Joodse christenen. Voor Joden die ontdekt hadden, die ook beleden dat Jezus van Nazareth de Messias is die God gezonden had. Die God ook beloofd had. Waarin God laat zien dat hij trouw is. Dat hij doet wat hij zegt. God die daarom ook een loflied waard is. Dat hij ondanks alles, dwars door alles heen, toch zijn plan uitvoert. En omziet naar mensen. En ze redden wil. Nou, en vanwege dat bijzondere, die trouw van God, laat Matthäus telkens zien dat Gods woord waar en werkelijkheid wordt. In Jezus. Dat zijn beloften vervuld worden. Dat hij doet wat hij gezegd heeft. Dat je God dus vertrouwen kunt. Wat God gezegd heeft, ja, dat is wat de profeten verteld hadden. Wat de profeten ook op schrift hadden gesteld. Het staat in de Bijbel. Het staat in de boekrollen die voor de Joodse gelovigen hun Bijbel waren. De Tenach, wat wij Oude Testament noemen. En in het korte stukje wat we vanmorgen gelezen hebben, zagen we al 3 keer dat Matteüs inderdaad zo'n link legt naar wat wij het Oude Testament noemen. Leest u maar mee, vers 15. En hij, Jozef, bleef daar tot de dood van Herodes, opdat vervuld werd wat door de Heere gesproken is door de profeet, in dit geval is dat Hosea, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Dat is het citaat. En dan vers 17. Toen is vervuld wat gesproken is door de profeet Jeremia. Een stem is in Rama gehoord. Woorden van honderden jaren geleden. En in vers 23 zien we het voor de 3e keer. En toen hij, Jozef, met het kind en met zijn moeder daar gekomen was, in Nazareth namelijk, ging hij wonen in Nazareth. Zodat vervuld werd wat door de profeten gezegd is, dat hij een Nazarener genoemd zou worden. Woorden van de profeet Jesaja. En zo wil Matteüs laten zien dat God een plan heeft. En dat hij zijn plan ook uitvoert. Dat je daarop rekenen kunt. En dat het wijs is om daar ook rekening mee te houden. Ja, maar zegt u, geldt dat dan ook voor die moord op die kinderen in Bethlehem? Was dat ook het plan van God? Want mij levert zo'n vraag wel een heel ongemakkelijk gevoel op. Want neem nou Jozef. Jozef krijgt voortdurend dromen waarin God hem letterlijk en figuurlijk de weg wijst. Jozef, je moet vluchten. Jozef, je kunt nu terug naar Israël. En hij kan vluchten. En daarom overkomt Jezus en Maria en Jozef niets. Zij wel. Zij ontspringen de dans. Maar die vaders en moeders in Bethlehem dan? Kon God dat niet schelen? Was dat Gods bedoeling? Is dat wat Matteüs ons duidelijk wil maken? Nee. Matteüs laat ons zien dat dat voor 100% de verantwoordelijkheid is van die wrede koning Herodes. Herodes vertrouwde niemand. Herodes was zo bezig met zijn eigen macht en zijn eigen positie, dat hij iedereen waarvan hij maar dacht dat het een bedreiging was, ook binnen zijn eigen familie, dat hij iedereen waarvan hij maar dacht dat hij een gevaar voor zijn macht vormde, dat hij die om het leven liet brengen. Hij respecteerde niets en niemand, behalve zichzelf. Denkt u dat het voor niks was? Dat toen de wijzen in Jeruzalem kwamen en ze klopten bij de paleispoort aan, dan zullen ze naar gevraagd hebben en ze zullen gezegd hebben van: we hebben een ster gezien, er is een koning geboren. En dan lezen we dat niet alleen Herodes in verwarring raakt, maar heel Jeruzalem raakt in verwarring. Want ja, je weet het met Herodes maar nooit. Die wrede koning, wat gaat hij doen? Want een kat in het nauw raakt, maakt rare sprongen. En Herodes, die ruimt iedereen uit de weg waarvan hij maar denkt dat hij in gevaar is. Een onberekenbare koning. Dat is Herodes. En hij deinst nergens voor terug. Ook niet om enkele tientallen kinderen te laten vermoorden. Maar dat kunnen we dus niet God in de schoenen schuiven. En als je goed leest in Matteüs 3, zegt Matteüs dat ook. Of dat zegt hij niet. Kijk maar. In vers 15 en vers 23, als Matteüs die link legt naar een tekst uit een van de profeten, dan zegt hij in vers 15, opdat vervuld zou worden wat gezegd is door de profeet. Opdat. En opdat geeft altijd een doel aan. Dat was Gods bedoeling. dat hij zijn zoon uit Egypte zou roepen. En in vers 23 staat het ook, zodat in vervulling zou gaan dat hij een Nazarener genoemd zou worden. Zodat, zo gebeurt wat God bedoeld heeft. Matteüs laat daarmee zien dat die gebeurtenissen in het plan van God een plek hebben. Ze passen in het plan van God. Maar bij vers 17 en 18 is dat anders. Daar staat niet op dat, daar staat niet zo dat, daar staat toen is vervuld geworden wat gesproken is door de profeet Jeremia. Dat past dus niet zomaar in Gods plan. Dat was dus niet Gods bedoeling. Dat hij zich alleen maar bekommerde om Jozef en Maria en Jezus en niet om die kinderen met hun vaders en hun moeders in Bethlehem. En toch legt Matteüs, geleid door de geest, een link naar de profetie van Jeremia. De profetie van Jeremia die dit verschrikkelijke wat daar gebeurde in een ander licht zet. En die dus daarmee toch een perspectief biedt in een situatie waarvan wij denken, ja, ik snap dat Rachel niet getroost wilde worden. Ik snap dat mensen met hun verdriet geen kant uit kunnen. Want dit snapt toch niemand? Want dat kwaad van Herodes, dat kun je niet zomaar wegpoetsen. En toch is daar een perspectief, zegt Matteüs. Hoe onbegrijpelijk het ook is, ook in ons eigen leven, verdriet en kwaad wat je overkomt. Matteüs wil ons laten zien dat het plan van God niet overhoop gooit. God heeft het zo niet bedoeld, maar hij weet er wel raad mee. Ook met die dingen waar je in het nieuwe jaar zo ontzettend tegenop ziet. Maar dat moet ik misschien even uitleggen, want u zegt, ja, maar dat lees ik bij Matteüs helemaal niet. Laten we goed lezen. Matteüs kiest niet voor niets een ander woord. Matteüs die zegt niet op dat, hij zegt niet zo dat, Matteüs zegt toen. Toen is vervuld wat Jeremia gezegd heeft. En dat haakt aan bij het andere woordje toen. Toen werd Herodes verschrikkelijk boos. Toen Herodes in de gaten kreeg dat hij door de wijze bedrogen was. Want hij had immers gezegd tegen ze, en als je het kind gevonden hebt, kom het me dan vertellen, dan kan ik het ook gaan aanbidden. Mogelijk heeft hij door informanten ontdekt dat die wijzen allang weer vertrokken waren. Maar niet langs zijn gekomen in Jeruzalem. En toen werd hij zo woedend dat hij al die jongetjes onder de 2 jaar heeft laten ombrengen. Toen is vervuld, schrijft Matteüs, wat Jeremia al 600 jaar geleden gezegd heeft. Niet omdat het moest, volgens Gods plan. Maar daar is dus niet alles mee gezegd. Want kijk eens goed naar die woorden van Jeremia. Jeremia zegt, er is een groot verdriet en gekerm in Rama. En dan denk je, wacht even, dit gaat toch over Bethlehem? Ja, Bethlehem, dat ligt ten zuiden van Jeruzalem. En Rama ligt ten noorden van Jeruzalem. Het ligt ook niet direct in de buurt. Daar zijn geen jongetjes van onder de 2 vermoord. En er staat, Rachel huilt over haar kinderen. Oh ja, Rachel. Genesis 35. Rachel die sterft in het kraambed als haar tweede kind, Benoni, zoon van verdriet, geboren wordt. Jacob noemt hem later Benjamin, zoon van vreugde. Maar ja, dat gaat dus over Rachel die sterft. Niet over kinderen die er niet meer zijn. En dan begint je bijna een gevoel te bekruipen. Dat je denkt van, heeft Matteüs soms de verkeerde tekst gekozen? Nou gemeente, dat heeft hij niet. Maar Matteüs citeert de schrift als een Jood. als een kind van zijn tijd. En dat betekent dat hij anders citeert dan wij denken. In mijn Bijbeltje staat eronder, staat daar zo'n klein lettertje bij. En dan staat er Jeremia 31 vers 15. En wat wij dan doen, is dat we alleen vers 15 lezen. Ja, en daar staat inderdaad over Rama, over het geklagen, over Rachel die niet vertroost wil worden. Ja, klopt precies, denk je dan. Maar ja, dat eindigt in troosteloosheid. Wie help je daar nou mee? Maar weet u, als Matthäus citeert en mensen die in zijn tijd dit horen, die horen meer dan Jeremia 31 vers 15. Die horen dat hele gedeelte uit Jeremia 31. Want hoe gaat dat? Kijk, u en jij en ik, we hebben een Bijbel in huis. Ik zag net de kinderen ook met een Bijbel in de hand naar de kindernevendienst gaan. Prachtig om te zien. Maar in de tijd van Jezus hadden ze geen Bijbel op het nachtkastje liggen. Er waren boekrollen en die waren in de tempel, die waren in de synagoge en misschien hier en daar nog één. Maar wat mensen wisten van de Bijbel, dat wisten ze over wat ze gehoord hadden. Wat er voorgelezen was, wat er verteld was. En hoe gaat dat? Als er dan één vers uit een verhaal genoemd werd, trouwens die verzen die zijn later pas gemaakt, ingedeeld. Als er één zinnetje uit een verhaal genoemd wordt, dan klinkt het hele gedeelte mee. Dat geldt ook voor onze verhalen. Afgelopen jaar waren wij in de zomer in vakantie, onder andere in Spanje, in Salamanca. Dat is geen toeristische stad voor de meesten, prachtige stad. Maar we waren daar omdat we daar 30 jaar geleden, voor we met de GZB naar Guatemala gingen, taalstudie deden. Mijn vrouw en ik met onze kinderen. Als ik nu thuis zeg van, weet je nog toen we in Salamanca taalstudie deden? Ja, dan denken we niet alleen maar aan dat ene boek van de taalstudie, maar dan denken we aan die mooie stad. Dan denken we hoe warm het was, dat er iemand bij ons was die op de kinderen paste. Het hele verhaal zie je voor je. En dat zal bij u niet anders zijn. Als u tegen iemand zegt, als u tegen elkaar zegt, weet je nog dat we in het ziekenhuis waren en die uitslag kregen, die negatieve uitslag kregen, dan heb je het hele verhaal weer op het netvlies. Dat je wat voelde, dat je niet fit was, dat er onderzoeken kwamen en nog meer onderzoek en een uitslag en nog een onderzoek en nu een behandelplan enzovoort enzovoort. Weet je nog toen we die uitslag in het ziekenhuis kregen? Eén zin. Maar er zit een hele wereld achter. Nou gemeente, zo ging het ook bij Matthäus en zijn lezers. Als ze die paar woorden uit Jeremia 31 vers 15 horen, dan klinkt het hele gedeelte mee. En wat lezen we dan in Jeremia 31? Nou, hoofdstuk 30 en 31 klinken nog voor de ballingschap. Pakweg rond het jaar 600. Het duurt nog een poosje voor ze uiteindelijk naar Babel gaan. Maar Jeremia zegt, als je je niet bekeert, dan komt dat echt. Maak je geen illusies. God is ook trouw als hij belooft om te straffen. En het is gekomen. Maar voor het volk in ballingschap ging, heeft God hem al een vergezicht gegeven van, maar het volk komt weer terug. Want dat heb ik ook beloofd. Dat ze weer terug zullen komen in het beloofde land. En dat het verbond hersteld zal worden. Daarom begint het hoofdstuk ook met, en in die tijd, spreekt de Heere, zal ik al de geslachten van Israël tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. De relatie wordt hersteld. Woorden die klonken bij Abraham, woorden die klonken bij de Sinaï, woorden die we lezen in Openbaring 21 als het gaat over het nieuwe Jeruzalem. Ze zullen mij tot een volk zijn en ik zal hun tot een God zijn. Dat is het kader. En in dat kader van eigenlijk goed nieuws moet je niet alleen vers 15 lezen, maar vers 15 tot met vers 17 wat we vanmorgen deden. En dan gaat het over Rama. Waarom Rama? Nou, gemeente Rama lag op de grens tussen het tienstammenrijk en het tweestammenrijk. Israël, Juda, een stukje boven Jeruzalem. En Rama was de verzamelplaats waar Nebukadnezar de Israëlieten die hij mee wilde nemen, wilde deporteren naar Babel, waar hij het volk verzamelde. En vandaar vertrokken ze in de ballingschap. En de mensen die achterbleven, die waren er namelijk, die dachten, die zien we nooit meer terug. Het is over en uit. Het volk van God wordt afgevoerd. Einde verhaal. En daar was alle reden voor. Want ze hadden op uitzonderingen na consequent niet geluisterd naar God. God die zei van, ik wil jullie God zijn. Maar wat zei het volk? Ja, maar wij willen u niet. Wij maken onze eigen keuze, vertrekken ons eigen plan. U zoekt het maar uit. Nou, en dan komt er een moment dat God zegt, nou zoek het dan ook uit. In de ballingschap. Maar dat is niet het laatste wat God zegt. Want dan gaat God verder, lazen we in Jeremia 31. Bedwing uw stem van geween en uw ogen van tranen. Want er is loon voor uw werk, spreekt de Heere. Het is niet over en uit. Het breekt u, het breekt jou misschien bij de handen af, bedoelt Jeremia. Bedoelt God. En je zit met de brokstukken in je handen. Maar het is niet afgelopen. Ik weet raad met brokstukken, zegt de Heere God. En ik weet ook raad met mensen die brokken maken. Met mensen die zich van mij afkeren. Maar ik kom naar je toe. En verdriet, ja, er is verdriet. Die ballingschap was geen lolletje. En er zijn honderden, duizenden mensen in Babel gestorven en nooit meer teruggekomen. Maar hun kinderen, hun kleinkinderen wel. Blijf niet in dat verdriet hangen, zegt de Heere. Luister naar mij. Want er is hoop. Uw kinderen zullen terugkeren. Er is hoop voor Israël. En daarom, gemeente, is er ook hoop voor ons. Wij mogen in die hoop delen. Door de ballingschap en door het oordeel heen begint God iets nieuws. Hij begint opnieuw met zijn volk. Hij trouwt als het ware opnieuw met Israël. Hij gaat het weer proberen in zijn eindeloze geduld. Dwars door zonde en verdriet en gemis en narigheid heen begint God opnieuw. En daarom wil Matthäus meer dan meehuilen met de vaders en moeders van Bethlehem. Want reken maar dat Matthäus er ook mee gezeten heeft. Dat hij zich ook als schrijvend heeft afgevraagd van ja, Jozef en Maria en Jezus, die komen de knijpen er mooi tussenuit. Maar die kinderen in Bethlehem dan, en die vaders en die moeders. Totdat hij de link naar Jeremia ontdekt. Totdat hij geleid door de Heilige Geest die woorden ook opschrijft. En dan mag hij een perspectief vol troost laten zien. Want hij haakt aan bij die woorden van het gekerm. Maar hij maakt ook duidelijk dat daarmee niet alles vroom wordt gladgestreken. Alsof het ergens wel dat God er wel een bedoeling mee heeft. Nee, hij weet niet of God er een bedoeling mee heeft. Hij weet wel dat het grote doel van God uiteindelijk niet in de weg staat. En daarom herinnert hij de mensen van toen en zijn lezers van toen en ons vandaag aan een woord van God dat houvast geeft. Een woord waardoor we ons aan hem vast mogen houden. Dat God zegt, er is hoop. Dat verdriet van de ballingschap is verschrikkelijk. Dat verdriet in Bethlehem was niet te beschrijven. Maar ik ben nog niet uitgepraat. Wat mensen doen, dat is soms verschrikkelijk. Maar het laatste woord is aan mij, zegt God. Voor u, voor jou houdt het soms op. Je durft soms niet eens een dag verder te denken. Met dingen die in je leven gebeuren. Maar God is niet uitgepraat. En vandaar dat ik boven de preek zette een somber begin. Ja, daar lijkt het in Matthäus wel op. En zo kun je ook aan het begin van 2018 staan. Somber over de keuze voor je vervolgopleiding. Somber over kuren die je gaat beginnen of waar je mee bezig bent en waarvan je afvraagt, zullen ze iets uithalen? Zorg over een moeitevolle laatste fase in je leven. En misschien wel vol wantrouwen over wat dit jaar je weer overkomen zal. En ik hoorde net voor de dienst van een geboorte van de week, op 1 januari. Gezond kind, maar wel met een probleem waar ze inmiddels al aan geopereerd is. Straks zal ik het noemen. Misschien weet u het ook wel. En dan denk je van, hoe zit dit? Hoe kan dit? Wat wil God hiermee? Moet je dat dan maar wegduwen? Moet je dat dan maar vroom een bijbeltekst overheen smeren? Nee. Maar de Bijbel zegt wel, wacht even. God is nog niet uitgepraat. En duw het daarom niet weg. En zeg niet van, ja, maar het kan toch ook goed gaan. En ze kunnen toch heel veel tegenwoordig. En misschien denkt u wel bereden van, heb het niet altijd over het negatieve, want er is al genoeg narigheid in de wereld. Ja, dat klopt. En daarom zouden we onszelf ontzettend voor de gek houden, gemeente, als we alleen maar aan zonneschijn willen denken en alleen maar aan mooie dingen. Want er zijn ook andere dingen. Nee, geef mij dan de ontdekking van Matthäus maar. Matthäus die ontdekte dat wij misschien wel aan het eind van ons Latijn zijn. En dat we echt niet weten hoe het verder moet. En dat je ook geen woord meer hebt te zeggen. Maar dan zegt Matthäus, wacht even, maar God is niet uitgepraat. Er is hoop bij God. Ongedacht en ook anders dan wij kunnen bedenken. En ik vond daar in het liedboek een prachtig lied bij. En dat wil ik u eigenlijk voorlezen. Het is gezang 447. Gedicht door Willem Koper. Leefde aan het eind van de 18e eeuw. Man die had leed aan zware depressies. Angstvoorstellingen. Maar hij getuigt van zijn geloof. In de duisternis. Het heet God gaat zijn ongekende gang. God moves in a mysterious way. God gaat zijn weg op een hele mysterieuze manier. Soms niet te volgen voor ons. Ik lees u het lied voor. God gaat zijn ongekende gang. Vol donkere majesteit. Die in de zee zijn voetstap plant. En op de wolken rijdt. Uit grondeloze diepten put hij licht. En vreugde uit pijn. Hij voert volmaakt zijn plannen uit. Zijn wil is soeverein. Zoudt gij verstaan waar hij u leidt? Vertrouw hem waar hij gaat. Zijn duistere voorzienigheid verhult zijn mild gelaat. Geliefde God, schep nieuwe moed. De wolken die gij vreest zijn zwaar van regen. Overvloed. Van zegen die geneest. Wat hij bedoelt dat rijpt tot zin. Wordt klaar van uur tot uur. De knop is bitter. Is begin. De bloem wordt licht en puur. Hoe blind vanuit zichzelf is het menselijk gezicht. God zelf vertaalt de duisternis. In eindelijk eeuwig licht. En daar heeft Simeon iets van gezien. En toen kon hij, ook al heeft hij misschien nog 20, 30 jaar geleefd, maar toen kon hij heen gaan in vrede. Want hij had Gods ontferming gezien in Jezus. God die trouw is, die zijn ongekende gang gaat, maar al zijn kinderen thuis brengt. Amen.
Thank you.
We willen u samen danken en bidden. Heere God, we willen u hartelijk danken dat we uw woord mochten openen. En wat een zegen als uw woord ook open gaat. Dat er achter een woord waarbij wij misschien onze tenen krommen, toch een perspectief blijft te liggen, omdat u niet uitgesproken bent. Als de schriften opengaan en we de woorden van Jeremia horen, die dat geklaag van Rachel laat staan, want er is verdriet, die ballingschap, de moeite, de pijn ook in ons leven, het is niet weg te poetsen. Maar er is ook hoop, zegt u. En dan bent u vaak onnavolgbaar, Heere God. Gelukkig bent u het zelf die de duisternis uitlegt in eindelijk eeuwig licht. En daar bidden we u dan ook om. Dat we door het woord van vanmorgen hoop mogen vatten en moed kunnen putten uit uw trouw, uit uw ontferming. Ook als wij het niet meer weten en met de brokken van ons leven in de handen zitten, door moeite of door eigen schuld, dat daarmee u nog niet uitgerangeerd bent. Dat u dan nog niet uitgepraat bent, maar dat u om Jezus wil een nieuw licht op de zaak werpt. Een nieuw perspectief biedt. Geef ons dan de moed en het geloof, Heere God, om ons leven in uw handen te leggen. Om te gaan waarheen u gaat. Om u te volgen. Ook in de duisternis. Wetend dat het licht wordt. Want u bent gekomen, Heer Jezus, het licht der wereld. En als we u volgen, dan zullen we niet in de duisternis wandelen. Wij vragen u, Heere God, om uw nabijheid. Voor al diegenen voor wie het leven moeilijk en somber en donker kan zijn. Als er zorgen zijn. Heere God, we leggen ze voor u neer. We bidden u om uw ontferming. Om uw genade. Om hulp, om kracht, om bijstand. Maar ook om geloof. Om verder te zien dan wat we voelen en denken. En zo willen we bidden, Heere God, voor mevrouw Vermeer van Lune, de heer Keuken en de heer Verwoerd die in de Vrijthof in Tiel verblijven. We willen bidden voor mevrouw Vermeer Louters die in het Rivierenland ziekenhuis in Tiel is. En voor mevrouw Nelly van den Berg die dan morgen geopereerd zal worden. Geef dat het inderdaad goed mag gaan en ze dezelfde dag weer thuis kan zijn. We willen ook bidden voor andere Heere God die ziek zijn, thuis ziek zijn. Bezig zijn met een kuren of met behandelingen. De een met hoop, de ander vooral met vrees. Heer God, zegent u hen en zegent u de mensen om hen heen. Zegen ons met elkaar om biddend om hen heen te staan. Van u mogen we wonderen verwachten. Is het niet van genezing, dan wel van kracht en van bijstand. Om uw bijstand, om uw genade bidden we ook voor familie van Bracht. Die afgelopen vrijdag rond het graf stond van een man, een vader en een grootvader. Wilt u troost in dat verdriet? Niet door het verdriet weg te vegen. Maar onze ogen te openen voor dat wat u nog meer te zeggen hebt. We danken u en mogen u danken, Heere God, voor de geboorte van Vesper. U hebt Peter en Jochina opnieuw gezegend met een kindje. En Janiek en Helger en Kali zijn blij met hun zus. Maar misschien ook wel in verwarring, want ze ligt in het ziekenhuis. En ze is al geopereerd. Wil u bidden, Heere God, dat alles wat gedaan is tot nog toe, of u dat wilt zegenen. De kennis en de vaardigheid van artsen. Van alle mensen die zich daarvoor ingezet hebben. Er is ook nog een traject te gaan. Heere God, wilt u met hen meegaan? Met Peter en Jochine en alle die rondom hen staan. Geef hen uw zegen, Heere God. Geef hen vertrouwen dat ook het leven van Vesper veilig is in uw handen. U nu bidden, Heere God, dat ze spoedig ook terug mag keren. Gewoon thuis in de eigen veilige setting. Dat ze daar mag herstellen. En dat ook andere ingrepen of andere behandeling die zal volgen gezegend mag worden. En zo dragen we elkaar aan u op, Heere God, want er is ongetwijfeld veel meer, zeker aan het begin van een nieuw jaar. Er is ongetwijfeld veel meer wat ons zorgen baart, wat ons blij maakt, wat ons verdrietig maakt, wat ons naar beneden trekt, wat ons uit doet kijken. Het is zo verschillend. Maar wilt u er altijd zijn, Heere God, en geef dat wij u altijd zullen zoeken. Dat we onze weg met u zullen gaan. Vandaag en morgen, totdat u komt. Aanvaard onze dank, Heere God, dat we in alle rust hier vanmorgen bijeen konden zijn. De kinderen ook. En thuis als we mee konden luisteren. Breng ons als het kan vanavond hier of elders weer samen. En bouw uw kerk, bouw uw gemeente. Zegent u ons, Heere God, als morgen ook voor velen het gewone leven weer begint. Na de kerstvakantie. Zeker voor de kinderen en voor de jongeren als we weer naar school gaan. Daar kun je ook tegenop zien. Wilt u erbij zijn, Heere God. En zegen ook alle leerkrachten die zo'n belangrijke taak hebben, ook in de vorming van onze kinderen, van onze jongeren. Geef dat ze dat mogen doen in vertrouwen en in afhankelijkheid van u. Aanvaard zo onze dank, Heere God, voor al het goede. Hoor ook onze gebeden. In Jezus' naam. Amen. U mag nu uw gaven geven, gemeente, van harte aanbevolen. En wij zingen tenslotte uit op toonhoogte wat de toekomst brengen mogen. De versen 1, 2 en 4 van lied 336. Hij in vrede draagt de zegen van God met u mee om zo voor elkaar en anderen tot zegen te zijn. We verheffen ons hart tot God om zijn zegen te ontvangen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.